In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
Hey, ik snap dat je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax. Wij zijn Ajax.
Een hele goede avond. Hier zitten we enkele uren na de wedstrijd Ajax-Feyenoord, die in 3-2 eindigde vandaag. Nieuwe editie van de Pantelitsch podcast. En we zitten hier, Bart Sanders en Lars. Lars, hoe is het, jongen?
Goedenavond. Ja, het is inderdaad 8:15. Ik ben eigenlijk net terug uit Amsterdam. Na de wedstrijd zijn we nog even de kroeg ingedoken, wat biertjes gedronken. Ik denk dat elke Ajax-ziet aanwezig in het stadion dat heeft gedaan.
Dat snap ik heel goed.
Ja, met mij gaat het eigenlijk goed. Schitterend weekend gehad. En ik denk misschien wel de mooiste klassieker ooit qua wedstrijdverloop.
Qua wedstrijdspanning zeker. Niet qua niveau misschien ook wel zeker aan Feyenoord kan, denk ik. Maar het was dit is leuker dan 5-0, ja, in principe.
Ja. Ja, nu heb je wel natuurlijk, je had die klassieker 2 jaar geleden of 3 jaar geleden, die onder Jaap Stam. Toen had Ajax, denk ik, als ze de tweede helft hadden doorgedrukt, dat je echt met 10-0 kunnen winnen. Ja. Ultieme vernedering, dat is misschien uiteindelijk nog mooier. Maar ja, vandaag wat ik bij die 3-2 heb gezien. Kijk, weet je, ik kom uit een nieuwe generatie. Nou ja, Ajax heeft sinds 2005 niet meer verloren van Feyenoord thuis. Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt in het
moet je nagaan.
In de arena. En vandaag voelde ik op de tribune bij Ajax voor het eerst die intense rivaliteit en haat of zo.
Ja.
Op het moment dat je achter staat en dat het echt dreigt mis te gaan.
Ja, maar dat is ook het leuke. Kijk, die hele klassieker is natuurlijk gedevalueerd in de jaren. Want ja, een topper is het nooit eigenlijk.
En de Cruijff Arena. En de
sowieso
Kuip
niet.
Altijd wel.
Ja, maar Ajax won ook relatief vaak in de Kuip, gemiddeld genomen. En ja, dan denk ik van dat het iets dichter bij elkaar komt te liggen, zou ook wel weer wat lekker zijn. Want we hebben vandaag wel echt een hele spannende wedstrijd gezien.
Ik heb niet genoten, maar toch ook wel genoten. Dus ja, goed, weet je, ik kwam op tijd binnen. Ik denk uurtje of 2:30 begon de wedstrijd. En ik besloot, ik wist al, de geluiden waren er al, dat er een sfeeractie kwam in het kader van de herdenking van Carlo Picorni, omgekomen bij de rellen in Beverwijk destijds. En in principe een prachtige sfeeractie, toch?
Hele mooie sfeeractie en een trieste gebeurtenis die herdacht moest worden. Ja. Ik kan het me nog heel goed herinneren.
Ja, nou ja, ik heb er toen destijds veel over gelezen, veel op YouTube gezien. Een mooi spandoek, tweede ring, eerste ring, een groot deel.
Ja.
En ik stond daar dus voor aan een hekje, want ik wilde dat even een beetje van dichtbij zien. En toen je ziet dan gasten met bivakmutsen.
Ja.
Je ziet de fakkeltjes al verschijnen. Ik zag in de metro naar het stadion toe al wat fakkeltjes. Je wist wat er ging gebeuren.
Ja.
Ajax weet dan ook wat er gaat gebeuren, want die ziet dat natuurlijk op beelden. Daar kan je er op dat moment niks meer aan doen.
Nee.
Overigens heeft de F-site echt heel goed gecommuniceerd dat onder dat doek et cetera, geen fakkels afgestoken moet worden. Want ja, een spandoek is nou eenmaal vrij vlambaar.
Maar deze was wel van, want die spandoeken moeten aan allerlei regels voldoen. Ja. En deze was ook met brandwerend doek, zoals dat heet. Dan was dit ook. Alleen, ja, als jij daar met een fakkel onder gaat staan en die fakkel die hou je onderhand tegen dat doek aan, ja, dan zelfs brandwerend doek gaat dan de hens in.
Ja, dit was, ik heb wat kleine filmpjes teruggezien en zag het natuurlijk in het stadion zelf gebeuren. Levensgevaarlijk. Ja. Het spandoek vat vlam. En flink ook. Ik denk dat de meeste mensen op social media of op Snapchat of waar dan ook wel de filmpjes hebben zien langskomen. En ik heb ook regelmatig op de F-site gestaan. Zeker in de Europese jaren, een paar jaar geleden. En als je daar vooraan staat op de F-site, dat staat allemaal zo strak op elkaar. Je komt gewoon niet weg. Ja. Dus voor die gasten die daar hebben gestaan, ja, dat moet echt even enge momenten zijn geweest.
Ja, en ik zag dat er wel wat bepaalde accounts online ook het nodig vonden om daar dan grappig over te doen. En net of dat een bewustie was. En dat vond ik dan ook wel een beetje ver gaan. Dan denk ik van ja, voor hetzelfde geld lopen daar mensen verwondingen op. Ja. Ja, dit is niet wat die supporters wilden. Dit is gewoon ongelukkig gebeurd. En het is maar goed dat het afgelopen is en niemand gewond is geraakt.
Ja, ik zag natuurlijk ook een aantal gerenommeerde Twitteraars, Instagrammers, journalisten ook schande spreken van deze sfeeractie van Ajax. Hè. Ja. Ajax zelf organiseert natuurlijk altijd een bepaald vuurwerk. Ja. Dat is gewoon georganiseerd vuurwerk, dat mag. Die fakkels op de F-site mogen niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, van ik hou er wel van. Ik vind het nou eenmaal bij voetbal horen. Ik heb er ooit een keer in een vorige podcast die ik heb gemaakt vanaf de tribune een hele lange discussie met anti-pyro-meester Michael van Praag over gehad. Dat er amper incidenten gebeuren. Maar ja, als je dat vandaag ziet gebeuren, ja, het is natuurlijk niet heel erg handig.
Nee, het is niet handig. Er zit er dan weer een maloot die dan toch dat ding aansteekt onder dat doek. En dat is jammer, want de actie zelf was natuurlijk kei mooi.
Ja, het doek was al naar beneden, maar volgens mij ging het erom dat het werd zo'n spandoek wordt dan de gracht in gegooid.
Ja,
maar dan vervolgens gaan al die fakkels die net opgebrand zijn ook de gracht in.
Ja, precies.
Dus hij is op en je gooit hem de gracht in. Maar die is natuurlijk nog super heet. En volgens mij, kijk, dat is wat ik denk. Maar volgens mij heeft hij toen vlam gevat.
Ja.
Want de fakkels werden pas aangestoken toen het spandoek al weg was.
Ja. Dus dikke pech eigenlijk, ja, een beetje wel, ook.
Nou ja, alsnog een schitterende sfeeractie. Maar het was wel even schrikken.
Ja, zeker. Maar het was, ik kan er ook van genieten, zeg ik eerlijk.
Ja, nou ja, daar zijn wij misschien supporters voor en geen journalisten. Toen begon de wedstrijd. Ik dacht, Ajax met zo'n sfeeractie en met zo'n begin. Ga je vlammen? En toen heb ik echt een onmachtig Ajax het eerste kwartier, hè?
Ja, het was tweeledig, hè, wat je vaak bij dit soort dingen ziet. Enerzijds Ajax die totaal niet goed in de wedstrijd zit en niet goed begint. En Feyenoord die echt fantastisch begon en speelde. Ze hebben Ajax de eerste 15 minuten echt het vuur in de schenen gelegd door volle bak druk te zetten op de centrale verdedigers, op de backs. Ja, dat deden ze gewoon heel goed. En Ajax kon er niet onderuit voetballen. Ik denk dat Ajax in goede doen, en dan praat ik over zeg maar rond de Dortmund-wedstrijden, daar onderuit had kunnen voetballen. Ja. Alleen Ajax is niet in die doen momenteel. En je zag ook dat gewoon niet lukte. Dus chapeau van Feyenoord. Hoe ze Ajax bij de strot hadden gepakt. Ik las ergens ook dat ze Ajax wegtikten. Nou, dat vond ik niet. Het was over het algemeen jagen en dan reageren en proberen met een tegenaanval of een counter Ajax pijn te doen. Ja, en dat lukte fantastisch.
Ja, ik vind het wel knap. Ik heb natuurlijk in de afgelopen jaren, tenminste iedereen heeft dat gezien, telkens een beetje een verschillend Feyenoord naar de arena zien komen.
Ja.
De ene keer was het afwachtend, de andere keer gingen ze de vel op, maar stappen ze, staan ze na een paar minuten met 10 man, omdat Sint-Just alweer iemand in minuut 2 verrot trapt.
Ja.
En dit keer hadden ze een plan dat werkte, dat goed werd uitgevoerd, dat ze speelden heel geconcentreerd. Ik vond het echt heel erg knap hoe Feyenoord voetbalde.
Ja, vind ik ook. Heel knap. Echt. En dat klinkt dan heel gek. Maar ergens, als je dan Benfica van de week zag, die werden compleet weggespeeld door Ajax, de eerste helft. En die komen nog goed weg. En dat vind ik echt ook, als je daar dan van verliest, doet dat echt heel erg pijn. Tuurlijk wil je niet van Feyenoord verliezen. Maar ik vind wel, als je dan van Feyenoord verliest en ze doen het op die manier, dan pet je af. Ik bedoel, dat vind ik knap. Ik bedoel, ze hebben minder materiaal als Ajax. Het doet het toch wel. Dat is ook knap van Arne Slot. Eerlijk is eerlijk.
Ja, de keerzijde, hè, wij zijn nu positief over het spel van Feyenoord, zeker in het eerste kwartier. De keerzijde vind ik wel weer dat ik ook gewoon weer heel veel journalisten dan zie twitteren of voetbalkenners tussen haakjes, dan zie praten over eindelijk weer een echte klassieker. Dit schitterende klassieker, mooi voetbal en zo. Nou ja, Ajax was niet goed, zeker de eerste helft niet, maar de tweede helft ook niet. Feyenoord haalde een redelijk niveau. Maar op het moment dat Ajax in de afgelopen jaar Feyenoord eigenlijk helemaal wegspeelt,
ja,
is het geen mooie klassieker omdat het krachtsverschil te groot is. Dat is toch pure onzin?
Ja, dat is ook onzin. En dat komt voort omdat Feyenoord altijd de flater slaat bij Ajax. En nu dat Feyenoord een keer heel goed speelt, valt dat op. Alleen, ik vond het weer niet. Ik heb liever twee ploegen die dan goed spelen. Dan kun je, vind ik, hè, wat een beetje gelijkwaardig opgaat. Ajax was natuurlijk heel slecht vandaag. En ze zijn al weken in een mindere vorm. En vandaag waren ze echt heel erg slecht. Desalniettemin was Feyenoord de eerste helft heel goed. En het eerste kwartier heel erg goed. Ja. Dus ik vind dat ook wel meevallen, hoor. Maar het was leuk om te zien een keer dat Feyenoord wel, hè, met eigen kracht naar de arena kwam en Ajax moeilijk maakte.
Nou ja, dat is inderdaad.
Want dat is wel lang geleden. Hè. Het is lang geleden dat ik echt dacht van, oh, die 3-1 en die 4-1 die gaan zo vallen. Ja, het was wachten op echt een ruimere uitslag.
Ja, en als het niet ruimer is, ik dacht op een gegeven moment bij de stand van 1-2 van, nou, dit Ajax kan nog 360 minuten voetballen, maar scoren gaan we niet doen.
Nee.
De bal, daar zullen we het later over hebben, valt er gelukkig binnen. Laten we eerst nog even naar de opstelling gaan. André Onana.
Ja.
Het valt even stil. Je begint niet te fluiten. Waarom niet?
Ja, dat fluiten. Ja, dat is niet aan mij besteed. Ik wil en ik zal dat ook nooit begrijpen. Dat supporters, ook al, hè, André Onana, die heeft niet bijgetekend en heeft verlaat Ajax een beetje op een hele vieze, lelijke manier. Waar ik ook echt, vind ik echt heel jammer. Maar om dan uit te fluiten tijdens een wedstrijd, terwijl die ook niet in de top van zijn niveau zit, ja, gaat hij niet beter van keeper. Ik bedoel, ja, wat bereik je daarmee? Uiteindelijk heeft niemand daar wat aan dat je dat doet. En ik snap echt wel de woede en frustratie om Onana, die heb ik ook. Maar om hem dan uit te fluiten vind ik echt vind ik overdreven. Daar heb je gewoon niets aan.
Ik ook. Ik moet wel zeggen dat als ik daar op de tribune sta, dat ik het ook heel erg lastig vind om het op te brengen, om voor hem te klappen.
Ja, nee, dat hoeft ook weer niet. En ik bedoel, aan het eind van het jaar hoef je hem ook niet naar de middenstip te halen met een Ajax-beeldje. Nee. Je moet gewoon een hand geven in de catacomben en zegt, hé, jongen, succes ermee, bedankt. Met name voor 2018, 2019, tabé. Dat hoeft ook niet, dat is de andere kant. Maar we hoeven hem ook niet uit te fluiten. Dat heeft gewoon geen zin. Ik bedoel, die jongen gaat daar niet beter voor keepen. Ik bedoel, hij had vandaag weer een paar ballen. Dat ik denk van, oh, wat is hij nu weer aan doen? Hij kapt een keer heel spannend
heel
weg.
Matig.
Ja, het was niet best. En hij zit niet in zijn beste niveau sinds hij bij Ajax zit. Nou, dan denk ik van, steun die jongen dan nog een beetje. Want we hebben hem gewoon keihard nodig.
Ja,
we
zeggen gewoon niks.
Of zeg niks.
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik zag jou erover twitteren op een gegeven moment. Van, nou ja, waarom fluiten we Onana uit? Ik op Zuid 2 heb het in elk geval niet meegekregen.
Nee.
Dat hij werd uitgefloten. Anders is het was de situatie Daley Blind, de linksback vandaag.
Ja.
Werd uitgefloten. Op een gegeven moment wordt er om Nico geroepen, al vrij vroeg in de wedstrijd. Blind, allereerst, de afgelopen weken heb ik het heel erg voor hem opgenomen. Vandaag was het wel weer heel erg matig, hè?
Ja, maar ja, langs, er waren er denk ik 10 die heel matig waren. Ik bedoel, er was echt niemand bij Ajax die voldoende kreeg.
Nee.
Dus ja, ik bedoel,
ik vond Timber prima. Ik vond hem wel redelijk.
Redelijk. Alleen bij die 1-0, same story. Net als met Benfica. Timber weer voor in het strafschopgebied. Waardoor de afspraken achterin weer niet goed nagekomen worden. Ten Hag heeft het goed uitgelegd na de wedstrijd. De restverdediging, zoals dat zo mooi heet. Mensen, met name Hans Kraaij, denken dat het door de backs komt. Dat komt niet door de backs. De backs die hoeven in principe niet mee terug. Ten Hag zegt, het is zo. Twee centrale verdedigers met een verdedigende middenvelder ervoor. De afspraak is dat die als een treintje achter elkaar staan. En in dit geval, als het fout gaat, net als vorige keer, dan staan de centrale verdedigers naast elkaar. En dan is het heel makkelijk voor de tegenstander. Dus hij zegt, het is gewoon een foutieve afspraak tussen centrale verdedigers en de middenvelder met de punten achter speelt. Ja. Dus ja, en Timber dan weer weg, die is daar wel goed in als hij daar staat. Weet je wel, want dan moet er toch iemand anders weer daar op die plek komen te staan. Nu stond volgens mij Masruido. Dus nee, goed. Misschien de minst slechtste Ajax-ziet van vandaag. Laat ik het zo zeggen.
Ik moet eerlijk zeggen, gewoon, ik heb de wedstrijd in het stadion gezien. En ik heb de doelpunten even heel snel teruggezien. Tenminste, dat zijn die van Ajax. Die van Feyenoord ook nog niet teruggezien. Dus nou ja, daarvoor doen wij deze wedstrijdeditie samen. Dat jij kan vertellen dat Timber bij de 1-0 niet goed stond. De rest van de opstelling, ja, eigenlijk de logische namen. Ik was blij dat Timber in elk geval kon spelen. Het middenveld was met Alvarez, Gravenberg, Berghuis weer compleet.
De logische keuzes van de laatste weken.
Anthony, Tadić, Haller. Ja, in minuut 8 gaat het vrij vroeg mis, hè?
Het ging heel snel mis. En een fantastische counter van Feyenoord. Ajax in de aanval. Zelfde kopie van de goal van Benfica. Uit in Benfica. De 2-2. Veel spelers voor de bal weer. Alle verdedigers van Ajax waren voorin te vinden. Want toen er terugverdedigd moest worden, waren ze nergens te vinden. Ja, Feyenoord speelt het goed uit. Iedereen te laat. Goede rol van Toornstra. Die daar, ik geloof Timber, met Timber zette een sliding in, dacht ik. En daar was hij te slim af. En via Nelson, geloof ik, Til alleen op de keeper af. En Masrui die stopte met het achtervolgen van onze vriend Sinistera. En die kon de rebound inkoppen.
Ja, Til verprutst het eerste is de kans.
Ja, goede redding van Onana. Ja. Dus 1-1. Dat is hij sterk en dat deed hij goed. Alleen de bal toen die van Onana afkwam, kwam op het hoofd van Sinistera. En dan zie je weer dat, hè, net als een Masrui, dat is dan een detail. Maar als hij gewoon zorgt dat hij erbij blijft, maak je het in ieder geval moeilijk. En nu liet hij hem gewoon lopen. Ja, dat vind ik niet handig.
Nee, dat is niet sterk van Masrui trouwens. Vandaag ook zeer matig.
Ja.
Zeer matig. Dan eigenlijk gaat Feyenoord gewoon lekker door. Ajax, dat was echt bizar. Volgens mij na een minuutje of 20 kregen we de statistieken te zien op het scherm in het stadion. En toen zag je Feyenoord schoten 8. En Ajax stonden die balkjes nog helemaal leeg, zonder een cijfertje erbij. Nou, ik denk dat ik dat in al die jaren Ajax nog nooit mee heb gemaakt.
Nee, ik ook niet. En ik vond ook dat Feyenoord, wat ze lieten zien, dat dit Ajax het seizoen nog niet zo gehad had. Dat ik me tamelijk machteloos voelde het eerste kwartier. Dat heb ik dit seizoen nog niet eerder gehad. Ja, PSV, Johan Cruijff was natuurlijk ook een opdoffer, maar er waren heel andere omstandigheden. Hè, dit is gewoon...
Ja, dan kun je echt in perspectief plaatsen. En dat kon vandaag eigenlijk niet.
Nee. En het was wel pijnlijk om te zien, ja.
Ja. Minuut 24 lijkt het dan toch goed te komen. We waren net even niet blij met het niveau van Onana, maar één voordeel voor ons, het was niet de slechtste keeper op het veld vandaag.
Nee, want bij Feyenoord hebben ze een jongen uit Israël. Ja. En ik denk dat hij een kleurplaatwedstrijd heeft gewonnen, want die mocht op doel. En ja, die heeft bij 2 doelpunten een kwalijke zaak.
Ja Marciano, hè. Ik moet erom lachen. Bij die 1-0 hebben we een schot. Hij verwerkt het weer waardeloos. En daar staat Haller om hem in te tikken. Ja. Haller staat op de goede plek. Prima spitse goal dan.
Ja, dat kun je hem... Kijk, iedereen zegt wel, ja, ze intikken. Ja, hij moet er wel staan. Dus dat doet hij. En gewoon weer een doelpunt erbij.
Ja, en op dat moment denk je dus... Oké, dit gaat de wedstrijd misschien wel keren. Ja, dit gaat de klassieker bepalen.
Die minuten daarna zag je Ajax ook. Hè? Het gekke is dat, of het is niet gek, maar psychologisch werkt dat dan zo. Hè? Dat geeft een boost. En je ziet dan spelers die worden sterker naar dat doelpunt. Meer zelfverzekerder. En toen dacht ik, nou, nu gaat het goed komen.
Ja,
en weer een doffer op de neus.
Ja, dit keer weet Guus Stil hem wel af te maken op assist van Cyril Dessers.
Ja.
1-2 in minuut 28. Om eerlijk te zijn, kan ik de goal niet heel erg voor ogen halen. Dus kan jij hem even beschrijven?
Nou ja, Ajax had een ingooi op eigen helft. Een beetje rand 16, zeg maar. De hoogte ongeveer. En Blind gooit hem op Berghuis. Genoeg mensen achter de bal. En Berghuis wil hem eigenlijk terugtikken naar Timber. Had niet in de gaten dat Oursness, ik vind dat een lastige naam, druk begon te zetten. En die raakte die bal terug aan. Die valt tussen Dessers en Timber in. Timber is er net op tijd bij, maakt de slijding maar door. Ja, een beetje lucky valt hij toch op de knie of zo van Dessers, waardoor die bal doorrolt. En daar staat Guus Stil hem in te tikken, want Martinez kon er net niet meer bij. Ja, en toen zakte ik wel even, dat ik dacht van, jezus mina, hebben we net die 1-1 gemaakt. Ik denk, nou, de wedstrijd...
een poffert op de neus.
Ja, dit was weer een poffel, dus ja, niet echt handig. En ja, vanaf dat moment was het tot aan de rust echt billen knijpen, vond ik.
Ja, nog een hele grote kans via Cyril Dessers.
Zo.
Als die hem aflegt, hè, op dan Toornstra is het 1-3.
Dan is het, die zit erin. Dus die kans is namelijk zeer groot. En dan is het 3 en is klaar.
Ja, en dan heb je eigenlijk het geluk dat Cyril Dessers een relatief beperkte spits is die Toornstra niet ziet lopen.
Ja, en maar ik vond hem vandaag irritant goed. Eerlijk.
Ik vind in zo'n situatie, twee keer houdt hij eigenlijk gewoon geen overzicht, waardoor die.
Nee, dat klopt. Maar ik vond hem vandaag ook wel. Hij maakte het Martinez bevlagen erg lastig.
Ja.
Dus, maar goed, die gaat de rust in met 2-1 en dat tweette ik ook in de rust. Dat was het enige positieve ding van de eerste helft. Dus ja. Dat je nog in de wedstrijd zat, scoren technisch.
Ja, en in de rust heugelijk nieuws. Na 2 jaar afwezigheid was de Ajax Kids Club terug met de Fun Games. Dus dat zijn, voor de mensen die nooit naar het stadion gaan, kleine kindjes die op goal gaan schieten. Altijd leuk, maar bij een 2-1 achterstand in de klassieker niet per se. De meeste mensen zullen het liedje wel kennen van Ajax Kids Club is niet te evenaren.
Oh nee, die ken ik niet.
Nee, ja, dan moet je een keer meegaan naar het
misschien
stadion.
Misschien kan Danny hem een keer zingen.
Ja, overigens over Danny gesproken afgelopen vrijdag, hè, wereldhitje.
Wereldhit.
Heb je hem gehoord?
Ik heb hem, Danny die was voor zichzelf reclame aan het maken. Daar kreeg een paar teken van.
Ja, als je op Instagram keek, dan...
kon ik Danny vroegen. Ik had genoeg Danny vroegen voor het weekend, hoor. Maar nee, prima hitje.
Prima plaatje. Zoek hem even op Spotify. Of misschien kunnen we de aflevering er even mee eindigen vandaag. Om te vieren dat Danny een nieuwe hit heeft en wij de klassieker hebben gewonnen. Tweede helft. Davy Klaassen komt het veld op voor Alvarez. Logische wissel op dat moment, toch?
Nou, dat zeg jij. Ik vond dat minder logisch. Want ik vond namelijk dat Alvarez, ik hou van slot op de deur. Ja. Ik vond het dan wel heel veel aan de bal. En Davy ging een beetje op 6 spelen.
Ja.
Daar wist ik niet zo heel zeker wat ik daarvan moest vinden.
Daar was ik een klein beetje verbaasd over. Ik dacht dat hij terug zou grijpen naar de andere variant. Ja. Gravenberg iets wat op 6. Berghuis misschien wat centraler. Want die zat echt niet lekker in de wedstrijd op 10. En Klaassen wat dieper.
Ja, dat vond ik ook. Ik vond ook dat van de middenvelders die speelden, voor het Berghuis by far degene die het meeste aanspraak maakte om gewisseld te worden. Ja. Die deed werkelijk alles fout. Dus dat was zijn slechtste wedstrijd sinds dat hij bij Ajax zit, mag je wel zeggen.
Ja.
Af en toe had ik het idee dat hij dacht dat hij nog bij Feyenoord speelde. Want hij gaf alle ballen, leverde hij in. Maar het was wel even kijken van hoe gaat dit. En zeker ook in de omschakeling. En Alvarez is toch sterk in het dichtlopen van gaten. Maar het viel me alleszins mee, moet ik zeggen. Is ook makkelijk, nou we de score weten natuurlijk. Maar ten acht deed je het toch en heeft dat goed gezien.
Ja, ik had wel zoiets van als je 2-1 achter staat in rust en bij rust en je kijkt naar de verhouding in balbezit, wat Alvarez bracht in de eerste helft, want dat vond ik ook niet heel veel, dat je, dit is een van de weinige manieren waardoor je echt een bepaald soort ander spel kan gaan spelen. Voor de rest heeft Ajax heel weinig, toch, die mix op de bank zitten.
Dat is waar, en kijk, van Klaas kun je heel veel zeggen, maar hij brengt altijd wel energie in de wedstrijd. Hè? En zeker als bij Ajax totaal niet loopt. Ja, hij is voetballer, misschien maakt niet altijd goede keuzes en hij doet niet alles goed. Maar hij brengt wel energie. Hetzelfde is met Nico. En dat had Ajax op dat moment wel een beetje nodig.
Ja, soms vereist zo'n wedstrijd dat. Ook eigenlijk vanaf het begin van de tweede helft, misschien wel eind eerste helft, begon onze grote vriend waar we het net over hadden, Marciano, met verschrikkelijk veel tijd trekken.
Ja, dat was al vrij vroeg. Volgens mij de eerste helft
de eerste helft begon. Ja, de tweede helft hield het niet meer op.
Nee, en ja, Feyenoorders hebben dan toch een beetje last van Alzheimer, heb ik soms het idee. Want na de wedstrijd werd er geroepen van ja, en dit en dat, en de tijd,
Ja, ja ik heb gehoord, of tenminste dat las ik, dat Rijnmond vond het bij de persconferentie, hebben ze geklaagd over die 5 minuten blessuretijd. Dan denk ik echt van ja, je komt echt uit de nij.
Nee, maar Rijnmond is Feyenoord Fan TV.
Ja,
dus
tuurlijk, dat staat er. Dus ik zit dat dan even te kijken op Twitter. En heb je die Sinclair, heet die of zo, van de achternaam. Die heeft dan in zijn bio staan Feyenoord Watcher. Maar daar kan je dan toch gewoon Feyenoord Fan van maken.
Nee, met alle respect, dat is geen Feyenoord Watcher. En die andere jongen, Dennis van Eersel, ook niet. Zijn prima gasten. We zijn gewoon diehard Feyenoord supporters. Niks mis mee. Maar ik bedoel, van enige objectiviteit is weinig sprake.
Nou ja, in principe dan. Dan doen ze, dat hebben we goed gedaan, want dan heb je van je hobby je werk gemaakt.
Nou, ik zou het leuk vinden met jou zo'n duo te zijn. Ik zie het al voor je, joh.
Voor, Rijnmond, wat is dat in Amsterdam, AT5?
AT5, daar wij daar zo'n radioshow. Dus als iemand luistert, jongens, wij zijn beschikbaar.
Ja,
nee, maar
zolang we, ik wil niet met Kale Kokkie op pad, hoor. De enige Kale die ik wil is Kavinsky.
Ja, dan doen we, doen we dat. Nou. Lars en Kale, en dan gaan we om elkaar.
Precies.
Ja.
Goed, weet je, de blessuretijd. Ik irriteerde me heel erg aan tijdrekken. Ik snapte het ook wel weer. Ik snap het ook de andere kant op, maar daar komen we later nog even op terug, denk ik. Minuut 69, ja, is het toch zover. Daley Blind speelde niet goed, werd uitgefloten, werd geroepen om Nico. Hij komt erin, Nico Tagliafico, ook Brian Brobbey voor Berghuis. Blind bij de wissel, direct naar binnen.
Ja, was niet blij.
Nee,
maar en terecht, hè, want ik hoorde fluitconcerten. En dat verdient Daley Blind niet. Ik vind dat echt schandelijk. Ik bedoel, die jongen die heeft de 300 wedstrijden gepasseerd inmiddels. Die staat in de top 20 van Ajax met de meeste wedstrijden ooit. Die jongen heeft alles met de club bereikt. Europese topseizoenen gehad. Dieptepunten gekend. Ja, ik bedoel, hij werd vroeger, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren, toen hij zeg maar, net voordat hij van Groningen aan Groningen werd uitgeleend. Ja, was hij ook altijd de pispalen, werd hij ook altijd uitgefloten. En ja, dan denk ik, jongens, dat verdiende Daley Blind niet. Ik bedoel, hij speelde niet geweldig, maar dan kun je nog 9 anderen uitfluiten. Dus dat snapte ik niet. Ik snap ook wel dat Blind wel moet begrijpen, want ja, je mag boos zijn, maar de wedstrijd had even behoefte aan Nico. Dat vond ik op zich wel terecht. He, die, wat ik zeg, die energie moest er even in en die dat snelheid. En dat was goed. En zeker, Nico viel vorige keer dramatisch in bij Cambuur. 2 goals op zijn geweten. Maar die energie was wel even noodzakelijk. Ja. En ook dit was een gouden wissel.
Ja, ik vind wel, wederom, ik zit in het stadion. En voor mijn gevoel, wederom, kwam het gefluit weer niet van Zuid 1 of Zuid 2. Dus echt aan de zijkanten en Noord. Want op Zuid, ja, aan het eind van de wedstrijd, toen ze de ereronde ging lopen en die spelers gaan zeg maar het publiek bedanken,
ja,
werd ook nog even ingezet, Daley Blind is een echte Ajaxiet. Volgens mij wordt tussen in de harde kern wordt Daley Blind, nou ja, tot de dood verdedigd. Maar de rest van het stadion blijkbaar niet.
Ja, ik vind dat vrij bijzonder.
Ja. Ja. Ik vind sowieso in de rust ook wederom tweet ik dat we nu nog 45 minuten hadden om niet met 11 man, maar met 56.000 man achter de ploeg te staan en Feyenoord te verslaan.
Ja.
Je merkt toch weer dat als er 1-0 achterkomt, dat niemand meer meedoet met Zuid 1. Dat de sfeer verstomt.
Ja, dat vind ik.
Op de lange zijdes en op Noord, daar ben je dan kritisch op, omdat dat geen sfeervakken zijn. Maar als je wil zitten en je bek houden, ja, dan kan je ook thuis op de bank gaan kijken.
Ja, ik begrijp dat niet. Hè. Ik ben de slechtste supporter, laat ik het dan zo zeggen. Ik ben geen gast met van Polonaises en geroep en geschreeuw en getier op zijn tribune. Ik zit die wedstrijd gewoon rustig te kijken. Er zijn vrienden van mij die zeggen, hoe is het godsnaam mogelijk hoe jij zo'n wedstrijd kan zien? Iedereen zit te schelden en te schreeuwen om me heen en ik blijf gewoon stoïcijns in de tv kijken. Of ik bal een keer mijn vuistje. Nou, dat is het meest uitgebreide wat ik doe.
Mm-hmm.
Dus ik ben niet, ik snap, ze moeten mij niet in het stadion hebben. Want ik vind, als je in het stadion gaat, dan doe je een beetje mee. Dan ga je naartoe om te kijken. Maar dat doe je ook mee om je team een beetje aan te moedigen. Ja, 50.000 Bart Sandels, daar hebben ze niet zoveel aan. Dus ja, dan begrijp ik niet, als je team je zo hard nodig heeft, dat er zo massaal wordt gezwegen. Ook Ten Hag zei het na de wedstrijd, hè, dat hij zei er iets over. Dat hij vond van, ja, de supporters ons altijd hebben gesteund en dergelijke. Maar ja, vandaag hadden we ze echt nodig. En was ook meer echt een oproep van, hey, let op. En ik merkte het vorige keer, zei ik het ook al. Maar toen zei je van, ja, tegen RKC, ja, ja, ja.
Ja, dat is ook zo, hoor. Maar het is nu wel een beetje ook tegen Benfica.
Ja,
op een gegeven moment valt er een mantel aan spanning overheen. Vandaag was er ook weer, ja, ik weet niet. Ik heb wel zoiets van, we moeten eigenlijk gewoon elke Ajax-supporter die weer even herinnerd moet worden hoe mooi de arena kan zijn, moet even Ajax-Lyon terugkijken.
Oh ja, dat was geweldig. Ja, dat is wel nodig. Trouwens, overigens viel mij op dat toen die drone van ESPN ging rondvliegen.
De Spider, hè?
Is dat de Spider? Ja, de vaktermen.
Die hangt aan die draadjes daarboven. Dus dat is
oké, dat is die Spidercam, sorry. Hey, en ik zag redelijk veel lege plekken. Of was dat van, was dat
ja,
optisch?
Ja, dat komt ook omdat vandaag was het natuurlijk helemaal uitverkocht. Bij de opkomst was nog lang niet iedereen binnen, want het was verschrikkelijk druk buiten. Dus dat kan een reden zijn geweest. Plus, ja, er zijn gewoon heel veel supporters die een seizoenskaart hebben op bijvoorbeeld vak 428. Maar vervolgens op 427 gaan staan bij hun vrienden. En dan sta je met 50 man op 25 plekken. Maar ja, dan zijn er ergens anders 25 plekken leeg. Dus het is ook een klein beetje optisch. Want volgens mij, wat ik een beetje heb gezien, was het vandaag wel echt uitverkocht. En was het ook niet dat mensen niet kwamen opdagen.
Nee.
Brobbey viel dus ook in voor Berghuis. Een klein beetje, en ik moet nu gaan uitkijken, want Kevin is natuurlijk de grootste Brobbey-fan. Brobbey is bij ons in de podcast geweest. Het is een hartstikke goede gozer. Maar ik hoor mensen in minuut 30, als het even niet goed gaat, zeggen van, ja, breng die Brian Brobbey maar in. Ja, dan valt die 21 minuten in. Nou ja, 21 minuten is wat hij maximaal kan, volgens mij, met zijn fysieke gesteldheid. Maar dan, ik vind het dan tegenvallen, hoor. Ik vind het echt weinig.
Ja, nee, maar mensen hebben een soort van, ja, hoe noem je dat? Shiny object syndrome. Mm-hmm. Dit is nieuw, Brobbey. Die moet er dan in, want Haller laat het weer niet zien. Ja, Brobbey is ingevallen en die heeft het verschil niet kunnen maken. Sterker nog, hij heeft een hele grote kans om zeep geholpen. Want hij kon relatief voor een leeg goal binnenkoppen.
Ja, volgens mij lag dat aan timing of was die bal iets te hoog?
Combinatie van beide, denk ik. Maar in ieder geval, misschien Haller had het denk ik beter gedaan. Die had er net iets meer lengte voor. Maar nee, hij viel niet bijzonder goed in of zo. En dus dat, wat jij zegt, dat is allemaal wel weer voorbarig. Hè? Ik bedoel, zo'n Brobbey, kom op man. Ja.
En ik zeg niet, Brian Brobbey moet niet invallen of Brian Brobbey is een
rotspeler. Moet zeker invallen.
Helemaal niet. Ik vind het top dat hij erbij komt. Ik vond Haller trouwens vandaag helemaal niet zo slecht. Het enige waar ik me aan stoor is dat als Ajax speelde vandaag echt in een te laag tempo. Het voelde allemaal een beetje stroperig, lijm onder de schoenen. Het enige waar ik me aan stoor is als de lange bal op Haller valt, dat of zijn eerste aanname is niet goed, of het lukt hem niet die bal lang genoeg vast te houden, waardoor de rest in een slakke tempo kan aansluiten. Maar verder vind ik weinig blaam voor Haller, toch?
Nee, als Haller geen ballen krijgt, ja, dan kan hij het ook niet laten zien. Dus hij heeft één ding moeten doen vandaag en dat was die ene goal maken. Dat deed hij. Ja, verder hebben we weinig gezien. Ja, er ligt ook vallende mensen om hem heen. En kijk, hij is natuurlijk ook niet degene die... hij loopt een beetje met een drafje. Ja. En het is niet, ja, bij een volle bak ziet er altijd een beetje onbeholpen uit. Dat is het dan misschien.
Ja, helemaal eens. Nou ja, ik zei al, ik had het gevoel dat Ajax nooit meer ging scoren. Ook al spelen ze nog 3 wedstrijden achter elkaar. Minuut 78, vrije trap op een gevaarlijke positie. Ajax is natuurlijk ster om dat soort ballen de tweede ring in te knallen. Maar Dusan Tadic dacht van, laat ik hem inkrullen richting de tweede paal. Ja. Die keeper kan er toch geen kut van, dus die staat vast verkeerd opgesteld. En die bal valt van Rempel binnen.
Ja. Nou, en dat was bewust.
Tuurlijk want was dat bewust.
Hij gaf na de wedstrijd aan van, ja, dat is gewoon bewust. En prachtig doelpunt.
Het is ook wel een soort vuistregel, toch? Als je vanaf die positie een bal geeft, dan moet je zorgen dat die bal voorkomt. Maar wel, als niemand hem aanraakt, dan moet hij op goal zijn. Daarom. En dat deed Tadic perfect. En de arena, werkelijk, net waren we even kritisch over het publiek. Wat een ontlading. Wat was dit? Dit was schitterend. Want op een gegeven moment was ook een beetje de tendens van, oké, als we niet gaan winnen vandaag, dan tenminste gelijk. We gaan niet verliezen van die kakkerlakken.
Nee, maar ook omdat je dan nog op doelsaldo boven PSV bleef staan.
Precies, precies. En interlandperiode kwam dan. Schitterende ontlading. Tadic natuurlijk even blij. Maar Ajax pakt wel direct die bal. En vanaf minuut 78 verandert die wedstrijd totaal. Want Feyenoord, dat al de hele tijd aan tijdrekken was, dacht ik van, nou, nu gaan ze misschien weer voetballen, want ze hebben de hele tijd het heft in handen. Dat gebeurde niet meer. Vanaf dat moment was het Ajax dat erboven.
Nou ja, dat was eigenlijk al na een uur, zeg maar. Toen was het eigenlijk wel vrij inrichtingsverkeer. Want
ja,
Feyenoord
toen was Feyenoord wel nog machtig. En daar
ja,
2-2
maar
niet meer.
Ook niet echt kansen gehad, hè, Feyenoord.
Nee, dat is
tweede helft heeft Feyenoord niks gecreëerd. Dus in dat opzicht was het inrichtingsverkeer. Na die 2-2 wist je zeker, nu gaat Ajax nog voor druk zetten op meer. En dat lukte aardig. Ondertussen was die bal op de lat nog geweest. Ja. Die missen van Brobbey. Dus er waren eigenlijk, dat zei ik ook na de wedstrijd, Feyenoord speelde, denk ik, die eerste helft en zeker het eerste kwartier echt heel erg goed. Die speelde veel beter dan Ajax. Net zoals de Ajax veel beter was dan Benfica van de week. Ja. En Ajax komt dan gewoon op voorsprong. Terwijl Ajax wel de meeste kansen ook gecreëerd heeft. Dus ondanks dat ze slechter speelden dan Feyenoord, had Ajax toch meer kansen. Ja. Dus achteraf gezien denk ik dat Ajax, als je basis van de kansen kijkt, dat Ajax verdiend heeft gewonnen. Al zal het gevoel bij de Feyenoorders zijn dat ze vandaag iets verloren hebben. Want ja, ik bedoel, ze waren veel beter. Zeker de eerste helft. Waar ze afstand hadden moeten nemen.
Dat is waar. Minuut 86. Anthony. Op assist van Nico Tagliafico.
Ja.
Misschien wel het mooiste moment van de hele wedstrijd. Nogmaals, de ontlading bij de 2-2 in de arena was mooi. Bij de 3-2 was echt ik weet niet, ik heb mooie wedstrijden in de arena gezien, maar de ontlading die hierbij kwam kijken was echt groot.
Ja.
En was echt genieten. En, ik was zeiknat van het bier, mensen om me heen ook. Het was schitterend. Tagliafico die goed doorzet, de bal voor krijgt. Anthony die hem tegendraads inschiet. Nou ja, die keeper valt om, want die is nog, die is gewoon sloom naar de hoek.
Ja.
Bij die 3-2 had ik nog het minste het idee dat hij er wat aan kon doen. Al zou een goede keeper er misschien ook wel die bal hebben gepakt. Maar Anthony scoorde, vierde het op Messi-achtige wijze. Wat vond jij van deze hele goal?
Ja, fantastisch. Fantastisch doelpunt. En een mega ontlading. Een beetje gekkigheid, weet je wel. Shirtje uit, logo's kussen. Het kon niet op.
Nee.
Vind dat logo kussen, daar heb ik sowieso weinig mee. Want kus het logo maar bij contractverlenging, denk ik dan. Als je het contract afloopt. Maar verder, echt een uitstekend doelpunt. En je voelde het wel een beetje aankomen, ergens. Ajax werd steeds brutaler, ging steeds meer volle bak. En Nico, hele belangrijke rol van Nico, die ook als een maloot ging natuurlijk. Dus,
die had hete peper in zijn kont.
Ja, later was er, er was een filmpje van, er was de camera puur op Nico gericht bij dat doelpunt. Ja, dat was weer genieten.
Die is mooi, hè?
Ja, dat is genieten.
Die is vergelijkbaar met die Feyenoord uit, toen die ook zo gek aan het juichen was.
Ja. Dus dat was super, super goed gedaan.
Ja. Vanaf dat moment was het nog even tegenhouden. Feyenoord nog wat lastige momenten, toch? Ze hadden nog een vrije trap die kon indraaien. Ze zetten nog wat druk. Echt spannend werd het niet meer. Ze hebben geen grote kans meer gehad. Maar het was toch nog even billen knijpen. 5 minuutjes blessuretijd. Esso Sinclair van Rijnmond. En toen hadden we nog de rode kaart van Anthony. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond hem vandaag misschien wel, ik vond hem echt waardeloos. Gewoon de eerste helft.
Heel slecht.
Hij lag meer op de grond dan dat hij stond. Ik irriteerde me echt, want Makkely ging er ook gewoon niet voor fluiten, terecht.
Ja.
Want ik weet niet wat hij allemaal doen was, maar hij lag echt bij elk briesje. Nou, hij maakt dan die schitterende goal. 93ste minuut, heeft hij last. Rolt hij tot de bank van Feyenoord en denkt hij, kut, ik lig buiten de lijnen. Loopt hij weer het veld in, dan heeft hij opeens weer last.
Ja.
Tadic rent erheen.
En die grote bom, het was een tekeltje gênant wel, hè? Vond je niet?
Ja, aan de andere kant heb ik wel zoiets van, Feyenoord loopt 40 minuten tijd trekken. Als wij het dan 8 minuten doen.
Ik hou er niet zo van, laat ik het dan zo. Voor mij hoeft het niet per se. En weet je wat het is met dit soort dingen, Lars? Iedereen haat het, behalve als het bij je eigen club gebeurt. Dan vinden supporters het vaak prima, weet je wel. En ik zag vandaag weer mensen slaan dan ook weer helemaal door. Ook van andere clubs, met name uit... ik zag net ook weer de column van Willem van Hanegem. Dan denk ik van, Anthony is vaak een comediant, hè.
Ja.
Maar vandaag, hij kreeg gewoon wel echt een elleboog in zijn buik. En dat was misschien niet super hard, maar wat moet hij dan? Moet hij dan zeggen, oh nee, is prima, doet pijn en ik mag niet gaan liggen omdat het wel pijn doet. Ik bedoel, ik vond het vandaag nog wel meevallen. Ik bedoel, hij werd echt wel geraakt na de wedstrijd, liep hij op krukken. Nou, daar gaat Ajax echt geen comedie van maken, hoor. Dus hij had gewoon aan zijn enkel. Maar andere mensen willen doen geloven dat we nu met een nieuwe Dijvelson te maken hebben. Dat vind ik echt zwaar overdreven.
Ik weet niet. Kijk, weet je, als jij elke keer dat jij een tikje krijgt 26 omwentelingen gaat maken. Ja, de 27ste keer gebeurt er echt wat. Maar dan snap ik best dat mensen je niet geloven. Toch?
Nee, dat is een andere discussie.
Een schijn tegen je.
Dat is een andere discussie. Maar als jij niet geraakt wordt en je gaat dan creperen. Dat is raar. Maar als jij wel geraakt wordt en je ligt op de grond, wie zijn wij om te bepalen of dat hij echt pijn heeft of niet? Ik bedoel, als je geraakt wordt, dan kan iets heel pijn doen. Ik bedoel, de kleinste dingen kunnen. Heb je wel eens je kleine teen gestoten? Dat is het kleinste onderdeel van je lichaam. Dat kan wel verrekte pijn doen. Ja, ik bedoel, dan kan een analist wel zeggen, hij heeft geen pijn. Ja, hoe weet je dat? Hij werd toch gewoon geraakt door Malaysia.
Eens. Of hij nou tijd trekt of niet, of hij slecht heeft gespeeld of niet. Hij werd Bud King of the Match. Hij is mijn man of the match. Ik hou van hem, Anthony, legend. Toch?
Ja, maar nog even terug op dat moment. Hè, want het is in Nederland echt een tendens, ook bij de pers, vind ik, hoor. Dan denk ik van, dinsdag verliest Ajax van Benfica. Ajax vele malen beter, gedomineerd qua spel, zei ik er even bij. Met name de eerste helft. Weinig kansen, geen kansen gecreëerd, zei ik er ook meteen bij. Benfica haalt alle trucs uit de kast, ja? Vervolgens is het commentaar in Nederland, Ajax valt weer in dezelfde valkuil. slim Benfica. Nog net geen grote jongens tegen de jonkies, want dat is ook vaak wat je dan hoort. Dus een soort van verkapte adoratie over hoe Benfica dan die wedstrijd over de streep trekt. Vandaag doet Ajax een beetje hetzelfde als Benfica. Feyenoord beter en aan de veel malen beter in het spel. Ajax wel de kansen. En dan is het van, ja, wat sneuven Feyenoord is dan de tendens. Dan denk ik van, ja, als je gaat meten, dan moet je wel juist meten. En niet met twee maten. Want dat wordt hier dan gedaan. Weet je wel, als dit Europees gebeurt, bij een uitschakeling, dan is het in één keer van, ja, is professioneel, weet je wel. En dan doe je het zelf. En dan is het van, dat moet je niet doen. Dat is verpest van het voetbal. En ja, dat vind ik zo'n bullshit.
Ja. Ja, daar ben ik het in principe mee eens. Ik denk, dat heb ik de afgelopen weken ook vaker gezegd. Het is ook een klein stukje volwassen worden van Ajax. En af en toe moet voetbal niet mooi zijn. En dit zijn typisch de momenten dat we 10 jaar geleden met 5 Scandinavische jongens wel onderuit gingen. Omdat die gewoon heel lief, braaf die bal weer ingooien, toch?
Ja.
Dus ja. Laten wij naar het wedstrijdwoord gaan. Toch?
Heel goed. Ja, dat leek me
trouwens,
heel goed.
Laten we nog even naar het einde van de wedstrijd gaan. Mm-hmm. Want je had de persconferentie van Slot, waar Anthony op krukken binnenkwam.
Ja, dat was heel koddig. Ja, dat was wel leuk. Ik moet wel zeggen dat Slot wel echt, vind ik wel een fijne man. Weet je wel? Vind ik een fijne man. Ik bedoel, je hoort hem praten voor en na de wedstrijd. Ja, zeg geen domme dingen. Zeg wel de juiste dingen. Ik bedoel, gaat ook niet mee in de emotie, weet je wel. Stipt wel dingen aan waarvan hij vindt van, hey, daar zijn we benadeeld of wat dan ook. Maar doet dat op een hele rustige, normale manier. He? En ik ben wel gecharmeerd van Arne Slot. En zou ook als Ajax was er alles aan doen om hem als opvolger van Ten Hag te krijgen.
Ik vind vooral zijn reactie na de wedstrijd goed. Als er gevraagd wordt naar het gedrag van Anthony, zegt hij van, nou ja, misschien hadden we het andersom ook wel gedaan. Ik heb ook tegen de jongens gezegd van, als je het even niet meer weet, pak even wat tijd. Ja. We hebben gewoon heel realistisch, terwijl het heel makkelijk is om te vervallen in de rivaliteit en het populistische gedrag voor de supporters. En je merkt ook dat de realistische Feyenoord supporters dat ook fijn vinden. Van dat je eindelijk een coach hebt die zich niet mee laat slepen. En met een gedegen plan naar de arena komt. Nou ja, vandaag halen ze geen resultaat. Maar ze hebben het echt. Dit was voor hun misschien wel de beste klassieker sinds 2005. Je verliest, maar het is tenminste echt een wedstrijd geweest. En ik vond dat heel cool. Ten Hag bij Hans Kraaij. Ik heb het zelf niet gezien. Maar jij zei, hij was een beetje geagiteerd weer.
Ja, want de laatste tijd wordt Ten Hag aan een soort Gestapo verhoor onderheven na de wedstrijd. Dan moet hij allerlei dingen weer wat vinden. Maatschappelijke problemen en dat soort zaken. Maar nu ging het ook inhoudelijk. En ja, je proeft bij Hans Kraaij dan een beetje de teleurstelling. Misschien door zijn Feyenoord verleden. En die zit dan heel erg op van wat hij vindt. En dat wil je dan dat Ten Hag dat gaat benadrukken. En dat doet Ten Hag helemaal niet. Die zegt dan van, ja, ik ben het met je oneens. Het klopt nu wat je zegt. Ja. En hij was heel erg aan het planten van woorden bij Ten Hag van, over het spel en over het gedrag van spelers, et cetera, et cetera. Dat was een heel irritant interview, vond ik.
Ja, dat is, dat is een beetje Hans Kraaij eigen. Maar het gekke vind ik altijd, Hans Kraaij en Ten Hag hebben dan een beetje wrijving of zo. Mm-hmm. Maar ondertussen, ze kennen elkaar goed, hè, die twee.
Ja, maar dat moet er kunnen. Ik bedoel, voor Simon Kistenmaker waren ze samen bijvoorbeeld. Hebben ze echt fantastisch gedaan. Dat was echt prachtig.
Leden samen bij de Graafschap, Simon
Kistenmaker. Ja, ook dat interview toen van, dat was best ontroerend van Hans Kraaij met Ten Hag. Maar ik vind dat staat los van elkaar. Ik bedoel, dat vind ik wel altijd. Je moet zakelijk, moet je gewoon, ben je dan even in een andere rol. En dan moet je het gewoon dik met elkaar oneens kunnen zijn. Dan mag je ook wel een beetje bonje hebben. En daarna moet je gewoon samen weer een biertje kunnen drinken. Dat hoort erbij. Dat vind ik professioneel.
En dat is dan ook van beide kanten, is dat bijvoorbeeld?
Van beide kanten. En dat moet ook. Kijk, laat wel eens, Hans Kraaij moet wel vervelende vragen stellen. Ja. Want dat is zijn rol. Ten Hag hoeft ze niet te beantwoorden. Of die hoeft er niet mee te gaan. Dus dat is prima.
Nee, helemaal eens. Ik ben bekend met het fenomeen dief in de nacht. Maar heb jij wel eens een dief zo zien stelen als deze dief overdag?
Nee.
Het shirtje van Anthony?
Ja, dat was ik. Ik dacht eerst dat het een grapje was. Ik dacht het is iemand uit zijn entourage. Hè, want volgens mij ging Anthony naar een groep mensen die vanuit zijn familie of kennissenkring zijn. En ik dacht eerst van, hey, die hoort erbij. En die zit gewoon een beetje de boel te flessen. Maar wat bleek, die had gewoon ordinair trekt die shirt uit zijn handen. Ja, een volwassen man. Dan denk ik van, nou, ben je best zielig.
Ja, Anthony loopt richting twee kinderen. Gewoon, volgens mij wilde hij het shirt aan een van hun geven. Stond met iemand te praten, er stond nog iemand naast. En echt zo slinks achterom. Maar ik snap zeg maar niet van, wat heb je dan gebruikt of zo?
Ja.
Ik zou het geen eens durven of zo.
Nee, ik zou het ook niet. Ik vind het ook bijzonder asociaal dat je zoiets doet. En dan nog een volwassen man die een spelershirtje wil afpakken. Shame.
Vind ik nu wel. Daarna kwam er ook nog een foto op social media waar die man heel trots met dat shirtje stond. Hij was heel erg blij ermee. Misschien heeft hij 6 biertjes op. Ik zie dan wel weer ook op social media van wie is deze man, bla bla bla. Ik vind ook weer niet dat er een totale heksenjacht geopend wordt.
Meteen ook weer een klopjacht, weet je wel. Een man moet nog net niet in het midden van een plein neergezet worden en gestenigd. Ja. Maar dat hoeft ook weer niet. Maar ik denk als de beste man het ziet en misschien zijn promillage iets gezakt is, dat hij ook denkt van, was niet handig, weet je wel. En geef dat shirt terug of geef het aan een kind, weet ik veel.
Nou ja, er staan twee kinderen in beeld. Volgens mij had een van die twee dat shirt dan uiteindelijk gekregen. Eentje kreeg een hand, eentje werd genegeerd.
Ja.
Eén van die twee kinderen die genegeerd werd met zijn boksje is het zoontje van Wesley, onze podcastcompaan.
Ja, ja, dat maakt het wel ook weer persoonlijk. Hè?
Ja, dat maakt het heel persoonlijk. Ik voelde het ook een klein beetje als een aanval op de Pantelitsch podcast.
Ja.
En nou ja, nu weten wij dat er ook mensen zijn die binnen Ajax luisteren naar deze podcast. En ik wil dan ook oproepen van zorg dat en zowel Frenkie Dien, het zoontje van Wesley, als dat andere jochie, alsnog een shirtje met een handtekening krijgen. Wij gaan de klopjacht openen wie dat andere jongetje dan is.
Ja.
Naast Frenkie Dien. Maar het is toch, Ajax moet even zorgen dat er een Anthony shirtje met een handtekeningetje richting die boys gaat.
Dat zou wel leuk zijn.
Dat zou toch super leuk zijn. Dus,
maar het mooiste zou zijn als deze meneer gewoon het shirt teruggeeft en dat het dan verloot wordt onder de kids, weet ik veel. Dat vind ik wel.
Ja,
want je pakt dat shirt gewoon niet zo af. Kom op, hé.
Ja, nou ja, aan de andere kant vind ik, het is natuurlijk een trieste actie, maar je weet niet wat erachter zit. Misschien had hij gewoon een bakkie te veel op. Ik wil daar ook niet te veel zout op leggen. Het lijkt me
gewoon
mooi
domme
dingen. Die kids. We nemen wel eens wedstrijdedities op na 1-0 gewonnen wedstrijden.
Nou, ik kan me nog een klassieke editie herinneren.
Precies.
Waarbij we nog net niet de voorpagina van de Telegraaf hadden gehaald. Dus,
dat zal vandaag wel anders zijn, toch?
Dat is vandaag wel heel anders, ja.
Moet je je voorstellen, vorige week of vorig seizoen na die klassieker, die 1-0, waren super kritisch op Daily Blind. Nu is de hele arena kritisch op Daily Blind.
En gaan wij de boel weer. Ja, ja, je moet iets om luisteraars te trekken.
Ja, of het is gewoon een klein beetje persoonlijke groei ook. Hè?
Wij zijn gegroeid in onze rol. En we hebben geen cursus van Niel gekregen. Dus we hebben toch op eigen kracht dit allemaal weer gedaan, Lars. Hartstikke goed.
Ja, nee, helemaal eens. Dan het wedstrijdwoord.
Yes.
Toch?
Zeker.
Want ik heb er weer een aantal geselecteerd. En het is,
ik ben benieuwd.
Rondom de klassieker is het altijd genieten. Jorn van Adrichem zegt Nico de Kraker. Nou, is natuurlijk wel enigszins zo. Tim Buschops, kakker lekker. Ja, dat vind ik op zich wel een mooie
maar dit is weer. Maar dit is weer Tim Buschops.
Ja, dit is Tim Buschops. En Tim Buschops, hij heeft een tijdje niet gewonnen. En eerlijk is eerlijk, Bart, dat doen we ook wel een klein beetje expres. Want die jongen die won vorig jaar praktisch elke week.
Nou ja, het schijnt dat hij een FC Afkikkermuseum heeft inmiddels.
Dat denk ik wel. Maar dat blijft gewoon koningwedstrijdwoord. J.D. Jong heeft de afgelopen weken ook meermaals gewonnen. Hij stuurde nu slotstuk. Dat vond ik mooi. En hij stuurde ook nog brandgeblust.
Ah, maar slotstuk is wel dubbelzinnig natuurlijk. Ja. Hè? Dat is wel een.
Maar
vind ik wel goed gevonden.
Ik vond brandgeblust met oog op dat brandje voorop.
Ja.
En
ook dubbelzinnig.
Ik bedoel, als je vandaag had verloren. Ja. De hoofdletter C van crisis stond op de hoek te kijken hoor.
Er is geen club in de wereld. Nou ja, niet in de wereld, maar in Nederland waar een crisis is. Na 2 verliespotjes achter elkaar is het crisis bij Ajax.
Ja.
En daar is Ajax ook een topclub voor. Dus dat was zeker gaan gebeuren.
Nou ja, Jo Boei stuurde nog een eindslot masterclass. Maar
de keuze is al gevallen volgens mij, heb ik het idee.
Nou, toen kwam nog een andere tweet ons onder ogen.
Oh.
Kijk, weet je, ik dacht, Ik dacht altijd van, net hadden we het er ook over, van ja, we Feyenoord supporters zullen dit vinden of Feyenoord supporters zullen dat vinden. Maar ik dacht altijd van, naar de Pantelitsch podcast, daar luisteren ze toch niet naar. Maar blijkbaar wel. Want onze grote vriend Feyenoord Transfermarkt, hè, voor de context, dat is een twitteraar, heeft inmiddels ook zijn eigen platform, 1908.nl, zit allemaal heel goed in elkaar, weet altijd als eerste de transfers van Feyenoord, is heel lang anoniem geweest. Daarna kwam hij naar buiten met naam en toename, is een paar keer bij FC Afkikken, onze producent, langs geweest bij de Transfer Deadline shows, weet alles over Feyenoord, maar hij kan zich af en toe nog even niet in bedwang houden. En hij plaatste een tweetje met de tekst Studio Voetbal. Je kan net zo goed de Pantelitsch podcast beluisteren. Evenveel troep. Ja.
Ja. Ja. Ja, iedereen mag vinden wat hij wil vinden.
Dat is ook waar.
Ik kan me voorstellen als je teamje net gebutrapt is, dat allemaal heel vervelend is. Maar ja, hij doet maar lekker zijn ding.
Ja, goed. Weet je, op een gegeven moment, dat vind ik wel grappig. Hè? Ik bedoel, mij lijkt het super vet in de rol die hij heeft. Ik vond het altijd heel erg bewonderingswaardig hoe hij al die scoop zat.
Oh, dus dat vind je nog steeds.
Hij wist als eerste, hij ging totaal viraal toen hij als eerste meldde dat Arne Slot richting Feyenoord ging. Hij troefde Martijn Krabbedam van Voetbal International af. Hij troefde Gauka af van het Algemeen Dagblad. Alle andere Feyenoord-watchers. Maar ja, gewoon, dan zet je jezelf eigenlijk naast die mensen. Maar ja, dit is toch een klein beetje weer een de-evaluatie. Doordat je gewoon een supporter bent.
Kijk, iedereen heeft... ik heb ook wel eens van die tweets de deur uit gedaan. Jaren terug, ik dacht later van, oh, wat dom, had ik niet moeten doen, weet je wel. Of dan laat je eigen toch opnaaien. Of je laat je eigen gaan. Niet doen. En is lastig soms. En zeker naar zijn verliespartij. Want ik kan als ik in Feyenoord schoenen zou staan, zou ik echt om 5 uur naar mijn nest gegaan zijn. Ja. Maar die moet het gewoon niet doen. Nee, die heb je niet nodig, joh.
Even Twitter afsluiten. Dat is toch echt de juiste optie. Maar ik stel wel voor van, hè, Rutger, dat is Feyenoord Transfermarkt, dat wij hem het wedstrijdwoord laten winnen met net geen Studio Voetbal.
Ja.
Of geen Studio Voetbal. En dan sturen wij hem het butglas van Ajax op. Het unieke butglas. Dan kan hij een lekker biertje drinken en dan koelt hij weer een beetje
af. Ja, maar
af.
Een butglas past dan ook bij een podcast die poep is. Want ja, dat is dan weer onze woordgrap die we naar hem doen. Precies. Dus Rutger hoeven wij... Blijkbaar luistert hij dus wel. Dat vind ik dan wel mooi, hè? Een Feyenoord-fan die dan een Ajax-podcast luistert.
Ja, we zijn nu natuurlijk al vrij lang onderweg. Studio Voetbal begint bijna. Dus hij moet zometeen gaan kiezen. Wat gaat hij als eerst kijken? Maar Rutger, als je dit hoort, stuur even een tweetje naar Pantelitsch Podcast. Ik bedoel, je hebt nu een slotje op je Twitter. Maar je wint het Ajax butglas. En geniet ervan. En dan gaan wij gewoon verder met lekker veel troep maken. Dat doen we 3 à 4 keer in de week. En er zijn heel veel mensen die daarvan genieten. Bart?
Ja, wij zitten binnen. Ja, we hebben nu pauze, hè?
Het is, we hebben pauze. Het is interlandbreek.
Ja, dit zijn altijd de vreselijkste weken van het jaar. De zomerperiode is helemaal niks te doen. Maar de interlandweken, ook zeker met oefenpotjes, die kunnen mee gestolen worden.
Ja.
Dat vind ik echt helemaal niks mee.
Nou, nu je vlak voor de interlandbreek die klassieker hebt gewonnen, vind ik het wel eventjes lekker gewoon.
Ik denk wel,
dat je hierop kan voorbeduren.
Ik denk wel dat Ajax vandaag de titel in ieder geval niet veilig heeft gespeeld. Maar ik denk wel dat vandaag psychologisch voor de titelstrijd echt een mega grote belangrijke stap is gezet. Ja. Want je wint nu toch deze wedstrijd echt op karakter. Je gaat nu, kun je terug naar de tekentafel met z'n allen. Ten Hag krijgt de tijd om weer alles even goed te bekijken. Hoopspelers blijven op de club. Dus dit is wel echt voor Ajax een fantastisch moment. En het is te hopen dat we bij Groningen uit over 2 weken weer volle bak in de goede flow zitten.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Morgen nemen wij weer een reguliere podcast op. Dat zal ik samen met Kavinsky doen. Die staat dinsdagochtend online. En dan, misschien ga ik deze week ook wel bij Kevin op kraamvisite. Hij is natuurlijk net vader geworden.
Ja.
We gaan lekker nagenieten volgende week. Dus geen wedstrijdeditie. Maar dan op dinsdag wel weer een speciale reguliere podcast. Kortom, aan content geen gebrek. Evenveel troep als je van ons gewend bent.
En hopelijk nieuws over de technisch directeur.
Precies, daar zitten we ook op te wachten.
Zou leuk zijn. Dus,
Ajax staat
Lars,
nooit stil.
Ajax staat, nee, wij kunnen bijna elke dag wel een podcast maken.
Helemaal goed. Bart, dankjewel. Ik vond het
gezellig.
Bedankt. Ik heb nagenoten.
Ja, en, ik ook.
Nou ja, nu met de beentjes gestrekt op de bank. Lekker Studio Voetbal kijken, toch?
Ja, dit zijn de leukere avondjes om dan voetbalprogramma's terug te kijken. Zeker weten. Maar het zal wel de hele avond weer over Anthony gaan, ben ik bang.
Precies. Nou ja, daar ga ik dan ook lekker van genieten. Mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen waarderen. En anders spuit vooral je goal op Twitter. En dan win je misschien ook wel een wedstrijd.
Nou ja, precies. Feedback altijd welkom.
Altijd welkom. Dat zijn wij ook van de Pantelitsch podcast. Ajax pakt 3 punten. Feyenoord had weer helemaal niks te zoeken in Amsterdam. Fijne week, geniet ervan en ciao.
Hey, de groeten.
Let's go Ajax.